Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons meekijken. Voorganger in deze dienst is Madelon Vroonland. Lector is Hans van Eersel. De organist is Hans van Blijdeveen. Tot zover de mededelingen. Omdat het vandaag de vierde Adventszondag is, zal de kaars aangestoken worden en het gedichtje opgezegd door Nienke en Cas Meller.
Licht voor de mensen met angst in de nacht. Licht voor wie God hier op aarde verwacht. Licht van de liefde en licht van Gods trouw. Vier kaarsen die stralen voor mij en voor jou.
Dankjewel. Dankjewel. Mag ik zitten? Ik wens u een gezegende dienst. Voordat we de dienst beginnen, hebben we eerst een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Ons vertrouwen is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde met elkaar verbindt, die op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan. Genade en vrede van God, die als een vader en een moeder wil zijn, van Jezus onze Heer door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We zingen ons aanvangslied, lied 439, vers 1, 2 en 4. voor ik iets over de dienst zeg, eerst bijzonder om hier, we hadden het net even over, weer terug te zijn na zoveel jaar. Toen in stagetijd en dan nu, 12, 13, 14 jaar later weer hier in uw midden. In de dienst van deze morgen sluiten we qua lezingen aan bij het project van de kinderen. Dus lezen we uit Matteüs 1, dezelfde verse als die in de kindernevendienst centraal staan. Daarnaast lezen we ook uit Jesaja 7. We kiezen wel een iets andere invalshoek dan bij de kinderen. We horen hier het verhaal over twee bijzondere sprekers. En gaan van daaruit nadenken over hoe wij zelf vertellen over het goede nieuws van de komende dagen. Hoe gaan we daar in deze tijd mee om? Daarover straks meer. We bidden eerst ons Kyrie-gebed, waarbij we het Kyrie ook tussendoor zullen zingen. Of aan het eind zullen zingen. Laten we bidden. God van alle eeuwen, een bron van ons bestaan. We komen tot u deze morgen met alles wat ons bezighoudt. We komen tot u met ons verdriet, onze zorgen. Er gebeurt zoveel in de wereld, in onze eigen levens. Waardoor de boodschap van uw komst zo onwerkelijk kan lijken. Als kind naar de wereld, als licht voor de wereld, in de duisternis. Omwille van een ieder voor wie de wereld te donker lijkt. Voor wie het licht te onbereikbaar aanvoelt. Voor wie het verhaal over uw komst te onwerkelijk schijnt. Of voor wie kerst op de dag van vandaag om een andere reden ver weg voelt. Omdat ze kerst zullen vieren in de komende week zonder die ene. Die ene die ze hebben verloren aan het leven of aan de dood. Met wie geen contact meer mogelijk schijnt. Of van wie definitief afscheid genomen moest worden in het afgelopen jaar, al eerder of in deze laatste dagen. Waardoor het lichte duisternis toch niet volledig lijkt te kunnen verdrijven. Omwille van hen, omwille van onszelf, bidden we allen tezamen, ja, bidden en zingen wij. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Mogen de kinderen naar voren komen?
Dit is Stoltalk.
Je zus. Ik heb helemaal geen zus. Lekker dan.
Nee, Jezus. Je weet toch wel.
En een nieuwe poster.
Let op. Bericht van een engel. Maria zal een kind krijgen. Het kind zal Jezus heten. Hij zal de mensen helpen. Oh, super mooi. Hallo? Waar is zij? Mijn gedicht. Ja, nou, dan lees ik het zo wel even voor. Nog even en dan is het tijd. God komt dichtbij, hij is bereid. een kindje komt, een groot geheim. Hij zal voor altijd bij ons zijn.
Ja, helemaal vergeet.
Voor we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we het gebed van deze zondag. Trouwe God in de hemel, voor we uit uw woord gaan lezen, komen we tot u. In deze tijd van verwachting en hoop vragen we, wilt u een lichtpuntje zijn in deze tijd, in ons leven, zodat we verder kunnen gaan, vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Even kijken waar het precies staat. De eerste lezing is uit Jesaja 7, vanaf vers 10 tot en met vers 17. De Heer liet verder tegen Achaz zeggen, vraag om een teken van de Heer, uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Achaz antwoordde, nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja, luister, huis van David, is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten. totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de Heer een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde, de heerschappij van Assyrië. We zingen nu het aangegeven lied. De tweede lezing is uit het evangelie van Matteüs, het eerste hoofdstuk vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.
Als antwoord op de overdenking zingen we zo met elkaar van Psalm 105, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde mensen van God. We hebben zojuist die twee teksten gehoord over twee bijzondere sprekers. Jesaja en een engel. Beiden door God gezonden om zijn boodschap bekend te maken. Er komt een nieuwe tijd aan, een hoopvolle tijd. De boodschap van Jesaja klinkt in spannende tijden. Juda werd bedreigd door Aram en Israël. Juda, het koningshuis van David, het werd bedreigd door de gebundelde krachten van Aram en Efraïm. Zelfs hun koning, Achas, werd bang. Ze beefden als bomen in de storm, staat er over het volk en de koning geschreven. En op dat moment stuurt God dan Jesaja naar Achas toe. Wees niet bang, het komt goed. En vlak daarna begint onze lezing. God vraagt Achas bij monden van Jesaja om een teken van hem te vragen. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Achas wil dat niet doen. Want hij wil God niet op de proef stellen. En waar dat misschien logisch aan kan voelen, dat je niet zomaar God op de proef wil stellen, komt het hem hier op een reprimande te staan. Omdat hij daarmee nu ingaat tegen de vraag van God. En dan geeft God hem zelf een teken. Het teken dat ons zeker in deze dagen kerstachtig in de oren kan klinken. De jonge vrouw is zwanger, ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. God met ons. Jesaja is dus aan één kant een welkome boodschapper. Al denkt Achas er ook wel het zijne van. Hij denkt het beter te weten. Hij denkt beter te weten wat voor God belangrijk is. Komt er dan achter dat het anders loopt dan wat hij had kunnen bedenken. En dan die boodschap van een engel. Een boodschap die klinkt in een droom voor Jozef. Maria, zwanger. Jozef was ermee bezig in gedachten om haar in het geheim te verstoten. De beste optie voor Maria, zo redeneerde hij. Maar de engel sprak tegen hem. Jozef, zoon van David, wees niet bang. Het komt goed. Jozef, hij bleef bij Maria en het kind toen het geboren werd. En zo ging de belofte van de profeet in vervulling. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven. God met ons. En Jozef gaf hem de naam Jezus. God redt. De engel is hier een boodschapper die de warboel in het hoofd van Jozef oplost. En de oplossing is weer eens heel anders dan wat Jozef zelf ooit had kunnen bedenken. Zo hebben we te maken met twee bijzondere boodschappen, twee beloftes, verteld door Jesaja en een engel, aan een bange koning en een verwarde Jozef. Het zijn twee beloftes die van alles kunnen oproepen. Hoop en vertwijfeling, een vast vertrouwen of tal van vraagtekens. Ze blijken gelijk te zijn, die boodschappers. Ondanks dat, voor wie het hoorden, Achas en Jozef, het toch heel onwerkelijk geklonken moet hebben. Ze hadden gelijk. Het kan ons aan het denken zetten, die dag van vandaag. Zo vlak voor kerst. Ook in het algemeen. Hoe gaan wij om met boodschappen die we niet logisch vinden? Hoe kijken we naar dat soort sprekers? Mensen die over zoiets onbevattelijks vertellen. Verlangen we vooral naar goed nieuws in lijn met hoe wij zelf over dingen denken? Of staan we ook in deze tijd nog open voor een tegengeluid? Geluid anders dan waar we zelf aan denken, waar we op hopen, wat we verwachten. Een tegengeluid misschien zelfs. Een geluid wat misschien over een hele tijd blijkt te kloppen. Maar wat we nu nog niet kunnen overzien. Je kan daarover nadenken bij allerlei soorten berichten. Berichten van passievolle mensen die zich ergens volledig voor inzetten, bijvoorbeeld. We kunnen ze vast aanwijzen, binnen de kerk en daarbuiten. Sommigen kunnen best wel eens een punt hebben. Bij anderen zet je misschien toch vraagtekens, want wereldverbeteraars zijn er in soorten en maten. Maar het kan dan wel heel passief worden. Wat vind ik van de boodschap van Jesaja? Wat vind ik van de boodschap van die engel? Wat vind ik van de boodschap van wie dan ook? De boodschap van Jesaja, geciteerd door Matthäus, kan hoopvol klinken, maar ook wel onwerkelijk. Misschien zelfs wat naïef. Je toekomst staat op het spel. Er is bedreiging van buitenaf. Er is een onmogelijke situatie rond die vrouw waarmee je verder wil. En dan klinkt er een boodschap dat er een kind komt. Immanuel, God met ons. Op het moment dat je je zorgen maakt over de toekomst, komt ineens die boodschap over kerst, wat toekomst mogelijk maakt. Zit je daarmee niet op een roze wolk? Agas, ik weet dat je bang bent. Jozef, ik weet dat je hoofd buigt over wat goed is om te doen, maar alles komt uiteindelijk goed. Klinkt makkelijk, te makkelijk in zo'n situatie. En zo kan je van alles van die boodschap vinden en wellicht ook van degene die de boodschap bracht. Want in het dagelijks leven is degene die een boodschap brengt, toch vaak ook degene die van alles over zich heen kan krijgen. Zeker als de boodschap anders is dan wat men verwacht of hoopt. Maar laten we toch vooral ook uit een actieve houding gaan bekijken. Want het is makkelijk om iets van een ander te vinden. Maar hebben we niet zelf ook allemaal iets te vertellen? Juist in deze tijd. Bijvoorbeeld komende week. Als het gaat om de betekenis van kerst. Of in het algemeen als we van hier weer de nieuwe week, wanneer dan ook, tegemoet gaan. Zijn we niet zelf allemaal geroepen om een boodschap door te geven? Goed nieuws te vertellen. Hoe kijken we zelf tegen die taak aan? Vertellen wij over het goede nieuws aan anderen? En hoe doen we dat dan? Zijn we misschien ook wel wat selectief in onze hoorders die we uitkiezen? Aan die vertel ik het wel. Maar bij die ander hou ik toch maar mijn mond. Want er zal vast commentaar komen. Of ik sla die ene maar over, want die heeft het toch al zo moeilijk. Die kan er vast niets mee nu. Vertel je het dan toch? Hoe ga je om met de boodschap? Bijvoorbeeld op scholen of het werk. Kom je er nog voor uit dat je christen bent? Of hou je het voor jezelf? Wat zeg je als het op dit onderwerp komt? Ga je voor de boodschap staan? Of weet je eigenlijk al wat de reactie van anderen worden gaat? Ga je dan toch het gesprek nog aan? Of weet je ergens waar de discussie naartoe zal gaan en laat je het er maar bij zitten? Zeg je nog iets over wat voor jou belangrijk is in de kerstvakantie? Of gooi het er maar op dat het zo heerlijk is om even vrij te zijn? Dat het makkelijker is. Hoe ga je met de boodschap om? Bijvoorbeeld ook hier, in een netwerk waar anderen op zijn minst het horen bij de kerk meedelen. Je bent in ieder geval hier samen gekomen. Dat deel je. Dat maakt toch dat er een basis is, juist ook rond kerst. Maar durf je met elkaar persoonlijk te worden? Het gesprek over het geloof aan te gaan? Over wat je verwacht? Wat je hoopt? Wat je ook moeilijk kan vinden over of van die boodschappen, als die van Jesaja en de engel? Of wat je moeilijk vindt aan het verhaal op zich. Aan die belofte die klinkt, aan het God met ons. De worstelingen die dat ook geven kan. Of is het toch makkelijker, vanzelfsprekender, om het na de zegen maar over de dagelijkse dingen te gaan hebben. Om anderen misschien toch net niet te dichtbij te laten komen. Hoe gaan we om met die mooie boodschap? Bijvoorbeeld in het gezin. Velen van u hebben kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen wellicht. En een deel, zo hoor je dan vaak, een deel knijpt de handen dicht, wordt dan gezegd. Want daarvan gaan ze nog naar de kerk. Maar er zijn er genoeg bij wie dat niet meer zo is. Waarvan kleinkinderen niet meer naar de kerk willen. Of zelfs zonder geloof zijn opgevoed. Waar een deel van de kinderen er niets meer aan doet. Misschien bent u de enige nog in het gezin die iets heeft met geloven. De kerk. Met God. Hoe ga je dan met die boodschap om? Die boodschap van het evangelie. Die voor jezelf zo belangrijk is in de komende dagen. Mensen, het wordt anders. Er is toekomst. God is erbij. God is met ons. Ook in deze tijd, met zoveel berichten in de wereld. God blijft naar ons omzien. Durft u uit te spreken dat u daar nog hoop uit put? Of is het iets om toch maar te vermijden tijdens het kerstdiner, uit angst dat de onderlinge verhoudingen anders op het spel komen te staan? Het kan een grote worsteling zijn. Wat zeg ik nog wel? En wat maar niet meer. Want als ik te veel zeg, kan er zo'n reactie komen van, daar heb je er weer. Of daar heb je hem weer. Je hoeft niet te evangeliseren nu. Enzovoort. Maar niets meer zeggen is ook moeilijk. Onmogelijk misschien wel qua gevoel. Vraag ik nog om een moment van stilte bij het eten? Durf ik iets te zeggen over de eigenlijke betekenis van kerst? Dat er meer is dan een kerstdiner. Durf ik een cadeau nu met kerst of met een verjaardag of op welk moment dan ook? Durf ik zo'n cadeau te geven wat met het geloof verbonden is? Een boek? Een Bijbel? Het kan zo moeilijk zijn. En het is ook zo afhankelijk van het type kind of kleinkind wat de reactie zal zijn. Soms is het puur een gok hoe het uit zal pakken. En stel dat je het dan toch doet, ben je dan klaar voor wat komen gaat? Misschien een teleurstelling. Een niet begrepen worden. Een daar heb je hem of haar weer. En wat als je juist in die omgekeerde rol zit? Je bent kind, kleinkind, tiener, twintiger, dertiger, veertiger, opgegroeid in een andere wereld dan je ouders of je opa en oma. Je kijkt zelf waarschijnlijk anders tegen de wereld aan. Of je kan in ieder geval dat gevoel hebben. Je hebt misschien je vragen, je twijfels, juist bij teksten zoals die van vanmorgen. Zie je er dan tegenop als je ouders of je opa en oma of welk familielid dan ook komende week toch over kerst begint? Omdat je misschien zelf door die vragen en twijfels zo'n gesprek liever uit de weg gaat. Of omdat je het voorgevoel hebt dat zij er vast heel anders tegenaan kijken. Ook al weet je het niet zeker. Hoe ga je om met voorzichtige pogingen van familieleden die het ineens over kerk, geloof, kerst gaan hebben? En misschien iets geven. Wellicht een Bijbel. Iets wat met geloof te maken heeft, terwijl je iets anders misschien veel hoger op je verlanglijstje had staan. Heb je oog voor de bedoeling erachter? En kan die bedoeling het winnen van misschien ook wel je eigen teleurstelling? En als het dan dat gesprek dan uiteindelijk waar dan ook op geloven op kerst komt. Op school, na de kerstvakantie, op je werk of hier straks bij de koffie. Of over een paar dagen aan het kerstdiner. Waar dan ook. En in welke positie je ook zit. Sta je dan open voor de ander, als die ander misschien ook anders denken kan? Sta je open voor de ander, hoe die er dan ook in staat? Of diegene twijfelt, eigenlijk geen idee heeft, misschien ook wel. Ben je bereid te luisteren naar hoe de ander erover denkt, in het leven staat? En durf je daarbij iets van jezelf bloot te geven? Waarom het geloof voor jou belangrijk is. Niet dat het geloof belangrijk is, maar wat het jou gebracht heeft. kan je het misschien wat concreter maken voor de ander. Ben je bereid ook eigen twijfels te benoemen? De vragen die je zelf ook hebt, waardoor er opening kan komen. Durf je het aan te geven dat je het op sommige momenten in je leven ook niet allemaal even zeker weet? Of juist dat het gaat om een vertrouwen dat je de ander ook zou toewensen. Dat je een basisvertrouwen hebt in je leven, zonder dat dan verder in te vullen. Kijk, het blijft gewoon lastig. Of beter gezegd, ontzettend moeilijk. Je bent ook gewoon kwetsbaar als je hierover van gedachten wisselt met een ander. Je kan gelachen worden, je kan voor naïeveling worden uitgemaakt door klasgenoten, door collega's, medechristenen, familieleden. En ik doe dan ook geen oproep hier om het vanmiddag allemaal meteen in praktijk te gaan brengen, maar ik wil u er wel over aan het denken zetten. De teksten willen ons er ook over aan het denken zetten. Ze herbergen die belofte in zich. Onwerkelijk, zeker, maar vol overtuiging. Er is toekomst. Het wordt anders. God is met ons. En ja, het loopt vast heel anders dan wij ons nu kunnen bedenken. Maar over de belofte mogen we in alle vrijheid het gesprek aangaan. Niet om uit te komen bij eigen zekerheden, maar hopelijk bij een gedeelde hoop. Hoe anders het wellicht ook kan klinken dan wij zelf van tevoren uitgedacht zouden kunnen hebben. En in dat alles, in al die gesprekken of misschien toch ook net niet gesprekken, de momenten dat we zelf twijfelen, hoeveel we zullen zeggen, hoeveel we zullen zwijgen. In dat alles mogen we juist ook de komende week ons eraan vasthouden dat God met ons is. God zal met ons zijn. Houd ons vast. Houd onze geliefden vast. Of ze geloven, twijfelen of er niets mee kunnen. Hij is erbij. Hij houdt hen, houdt ons vast. Amen. Ik heb voor u een aantal pastorale mededelingen. Allereerst een heel recent bericht van overlijden. Zaterdagavond 20 december, gisteren dus, is op de leeftijd van 91 jaar overleden onze broeder in Christus, Arie Mout. Er zijn nog geen gegevens bekend wat betreft het afscheid. We denken aan en bidden voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie. Vervolgens is Joy Stuurman, de dochter van Connie en Leslie, weer thuis. De operatie zal op een later tijdstip plaatsvinden. Mevrouw Ans Prinsen verblijft in zorgcentrum Waland in Nieuw-Lekkerland. En de bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Nel van Son. Tot zover de mededelingen en vanzelfsprekend zullen we de familie Mout meenemen in onze gebeden. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, we komen tot u. En allereerst danken we u. We danken u voor het samen zijn van deze morgen. Voor uw woord dat u ons gegeven hebt. Dat ons laat zien hoe Jesaja en de engel uw boodschap aan mensen bekend maakten. We vragen u, wilt u met ons zijn als we dat zelf ook proberen? Als het gesprek, als dat op ons pad komt, proberen niet uit de weg te gaan, maar open en persoonlijk proberen te voeren. Als we eigen vragen, eigen twijfels en ons eigen vertrouwen, onze hoop, bespreekbaar proberen te maken. Tegelijkertijd bidden we voor wie dat niet durven. Omdat ze weten dat de ander boos zal worden. Of omdat ze bang zijn het contact te beschadigen. Omdat ze niet weten hoe te beginnen. Dat u hen nabij zijn in hun moeilijkheden, het verdriet. Wilt u hen vertrouwen geven dat u hen en die ander niet zal loslaten? Zo bidden en zingen wij. Goede God, we bidden vanmorgen ook voor ieder voor wie deze dagen zo moeilijk zijn. Moeilijk door het gemis dat zich opdringt. Het gemis van die ene die we kort of al langer geleden verloren aan het leven of aan de dood. In het bijzonder denken we deze dagen aan Arie Mout en zijn familie. Wilt u zijn met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de verdere familie. Nu zij niet alleen een week met kerst, maar ook een week van definitief loslaten tegemoet gaan. Wilt u hen erbij zijn, omringen met uw troost en liefde. En wilt u ook daar zijn waar mensen het moeilijk vinden omdat de eenzaamheid zich zo aan je op kan dringen in deze dagen die lijken gezellig te moeten zijn, maar zo kil kunnen aanvoelen om wat voor reden dan ook. Wilt u daar zijn? Zo bidden en zingen wij. Barmhartige God, wees zo met een ieder voor wie de wereld donker is. Zo donker dat ze de komst van uw licht nauwelijks kunnen opmerken. Mensen op de vlucht, mensen gevangen in structuren, mensen lijdend onder wat anderen hen aandoen. Of het nu op grote schaal is als volk of achter de eigen voordeur. Wilt u hun duisternis doorbreken, zo bidden en zingen wij. Ten slotte willen we u vragen, gaat u met ons mee de komende dagen tegemoet? Welk gevoel we daar ook bij hebben of wat ook overheersend zal zijn, dankbaarheid of verdriet. Of we naar uitkijken of tegenop zien. Wilt u met ons meegaan? Ons allen omringen met uw liefde. Wilt u de momenten dat we fijn samen zijn met geliefden zegenen? En zo zijn er nog zoveel dingen in onze harten en gedachten die we u willen voorleggen, vreugde en verdriet. Hoor ons in een moment van stilte. En zo bidden we samen door Jezus Christus die ons leerde bidden. Onze Vader. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we als slotlied lied 425. Zo mogen we van hier gaan, de nieuwe week, de kerstdagen tegemoet. We gaan dragen ten uitdragen de zegen van God. In uw harten, in uw huizen, de zegen van God. In uw komen en in uw gaan, de vrede van God. In uw leven en op uw en jullie zoektocht, de liefde, nabijheid, de troost van God. Bij einde, bij nieuw begin, de armen van God om u te ontvangen en thuis te brengen.